gemeente nog twee mededelingen. In verband met het overlijden van mijn schoonmoeder en de begrafenis die donderdag zal plaatsvinden in Groningen, is er donderdagavond geen kerkraad. En de bijbellezing voor aanstaande dinsdag gaat ook niet door. Er is wat conflict met de vereniging van de vrouwen die, van de studiekring Lydia. Dus dinsdag geen bijbellezing. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 42 en wij zingen de versen 1 en 3. Tijgend her der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. En o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt, geen mij ontrust. Psalm 42, de versen 1 en 3. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 10. We beginnen te lezen bij vers 25 en we lezen door tot en met 37. Lucas 10, de versen 25 tot en met 37. En dan lezen wij het woord van de Heere. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende, zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zei tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord. Doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester die weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze aan de waard en zei tot hem: Draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 143, het tweede vers. Dat is Psalm 143, vers 2, na de geloofsbelijdenis. En dan ieder spreken met mij in zijn of haar hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, vanavond willen wij zondag 2 van de Heidelberger Catechismus overdenken. En laten wij dan deze zondag lezen. Zondag 2 van de Catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomen houden? Neen, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover zondag 2. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O Heere, hoe heerlijk is uw naam over de gehele aarde. Want overal waar mensen wonen, worden deze heerlijke geboden verkondigd. Het is toch ook heel bekend, door heel de wereld heen, waar enigszins uw woord gevonden wordt. Dan is ook dit gebod, dat wij u zullen liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Heere, wat is dat een heerlijk gebod. En het laat ook zien wie u bent, dat u een God van liefde bent. En dat daarom uw kinderen u lief hebben, omdat u hen eerst lief hebt. Omdat u hen gebiedt in de liefde te wandelen. En dit is ook de kracht die werkt in al uw kinderen. Dat zij u volgen en dienen en u willen gehoorzamen, niet omdat zij in de eerste plaats dat moeten, maar omdat ze dat willen. Omdat u een God van liefde bent. Ja, zo buigt u de wil van de mens om. En zij die geen zin hadden om u te volgen, worden daartoe wel opgewekt, omdat hun wil omgezet wordt. En het hart dat eerst zo hard was, wordt nu week en zacht. En zo dringt uw liefde daar binnenin. En daarom is uw dienst ook een liefdesdienst. En Heere, dat is zo rijk. Want wanneer de liefde in het hart werkt, ja, dan bent u krachtig aan het werk. En dan hebt u een zeer gewillig volk. En zo willen wij danken, Heere, dat u de God bent van liefde. Onder de goden die de mensen verzonnen hebben, is er niemand u gelijk. Want het christelijke geloof alleen heeft juist de nadruk op deze liefde. En Heere, uw volk heeft u lief, omdat u zelf uw liefde toont in de Heere Jezus Christus. Dat u gekomen bent, Heere Jezus, uit liefde. Dat u, o Vader, uit liefde uw Zoon hebt gegeven. En dat u, Heere Jezus, uit liefde tot uw volk u hebt laten kruisigen. En niet alleen dat, want er zijn wel meer mensen gekruisigd geweest. Maar u bent daar aan het kruis, onder dit vreselijk lijden, bent u de buitenste duisternis ingegaan. Daar hebt u de vloek gedragen. Daar werd het letterlijk duisternis om u heen. Over heel Golgotha, door heel Jeruzalem, door heel de wereld heen, kwam er duisternis. 3 uren lang. En na die 3 uren kwam het licht weer terug. De mensen hebben het niet begrepen wat er gebeurd is. Er zijn aantekeningen van opgeschreven. Maar begrepen hebben ze het niet. En de mens ging gauw weer over tot de orde van elke dag. Maar Heere, daar in die stikdonkere duisternis, hebt u uit liefde tot uw volk, hebt u de duivel overwonnen en u hebt zijn kop vermorzeld. En dat deed u uit liefde. Ja, u gaf uzelf. Heere, laat die liefde toch op ons in mogen werken. Dat die liefde toch voor ons te sterk zal zijn. En dan geef, Heere, dat het hardste hart in de kerk toch zacht gemaakt zal worden door deze liefde. Want dan is opeens de liefde zo ontdekkend geworden. Zo scherp ontdekkend. Want hoe liefdeloos zijn wij. Hoe zijn wij toch zo gauw gericht op onszelf. Op ons eigen gemak, op ons eigen genot, ons eigen voordeel. O Heere, wij bidden u. Nee, wij smeken het u. Leer ons te leven door uw liefde. Zelfverloochenende liefde. Liefde waarbij het gaat, Heere, om het welzijn van uw gemeente. Liefde waarin het gaat om het welzijn van de ander. In ons huwelijk, in ons gezin, in onze familie, op ons werk, in onze woonomgeving, bij onze vrienden. O Heere, leer ons allen te wandelen in die liefde, dat we op de ander mogen gericht zijn, maar boven alles op u, de levende God. Heere, wat is dat een heerlijk leven. Om te leven door de liefde. Vergeef het ons dat wij zo liefdeloos zijn. O Heere, bekeer ons tot u. Bekeer ons tot een leven vanuit deze liefde. Heere God, wilt u ons ook zo in deze dienst nabij zijn? Wanneer het spreekt over de kennis van onze ellende, onze zonde, onze schuld. Heere, laat die verdorvenheid op ons mogen rusten. In die zin, liever gezegd, dat het besef ervan op ons mag rusten. En dat we door uw genade ervan verlost worden. Ja, dat we verlost worden van die inwonende verdorvenheid. En dat bederf dat in ons huist. Heere, dat is het verlangen van uw volk en kinderen. We hebben het gezongen uit Psalm 42. Wanneer zal ik voor u verschijnen? Want Heere, wanneer een dorstend kind tot u gebracht wordt, dan zal al die liefdeloosheid en al die verdorvenheid weggenomen worden. Dan zijn zij aan de engelen gelijk, zegt u, Heere Jezus, die altijd gereed staan om naar God te luisteren en de wil van God te doen en in die liefde te wandelen. Dat zal toch ook de heerlijkheid zijn van het nieuwe Jeruzalem, dat daar de liefde zal zijn. En Heere, dank u dat de liefde blijft, dat het niet zo is dat u uw kinderen maar straks tot machines maakt die zomaar doen wat ze moeten doen. Nee, Heer, het geloof blijft op aarde. En de hoop blijft op aarde. Maar de liefde gaat mee in volmaaktheid. In het hiernamaals. Heere, wat een zegen. Wat een uitzicht. Ja, dan mag het toch beleefd worden. Blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Heere, dat moet toch de doel van ons leven zijn. Om daarop gericht te wezen. Wilt u ons dat leren, Heere? Dat kan geen mens ons geven. Dat kunt u alleen bewerken. Wil het doen. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Gedenk heel de gemeente, Heere. met al de bijzonderheden die er zijn. Ziekte, moeite, ziekenhuisopname, op een intensive care unit opgenomen zijn. Eenzaam misschien zijn of verdrietig, een lege plaats in ons leven te hebben, een teleurstelling te verwerken. Heere, gedenken ieder van ons. Wil met uw woord en geest krachtig werken onder de jongeren, onder de kinderen. Wil met uw geest en genade uw naam verheerlijken in ons midden. Zegent u de broeders van de kerkenraad. Bij al de arbeid die zij doen, geeft u hen er lust toe, er liefde. Laten ze er rust van mogen ondervinden. Heere, gedenkt u zo heel de gemeente. We bidden u dat uw volk en kinderen mogen toenemen in de kennis van Christus. En laten zij die nog een vreemdeling zijn van u en van hun hart tot een radicale verandering gebracht worden. Heere, spreek slechts een woord en er zal leven gelegd worden in het hart van een dode zondaar. Verheerlijk zo uzelf. Wij bidden ook, Heere, voor Hessel en Kobe Visser. We hebben ervan kunnen lezen in ons kerkblad. O, wil hun arbeid zegenen. Wil ook de studie zegen die Hessel op zich mag nemen. En gedenk deze trouwe broeder en zuster in de arbeid waartoe u hen geroepen hebt. Bekrachtig hen. Geef hen liefde en vrede in het hart. En laat ze mogen gaan van kracht tot kracht. En laat de Bijbelvertalingen, het werk daarvan gezegend mogen worden door heel zuidelijk Afrika heen. Heere, zo willen wij u ook bidden voor dominee van Luttikhuizen en al het werk wat hij mag doen in Gent. Geeft u hem daar bekwaamheid, wijsheid, liefde en rust toe om dat werk te mogen doen. Wij bidden u ook voor onze kerken, ook voor de vergaderingen van de generale synode die over een week mogen beginnen. Wij vragen u uw leiding en wijsheid aan al de afgevaardigden. Hoe hebben wij het nodig, Heer, om in die liefde te wandelen? Een liefde tot u en tot uw woord en tot uw eer. Heere, wilt u dat geven? Dat er een opwekking mag zijn in het midden van onze kerken. Heere, er is van alles aan de hand. Heere, wij bidden u, bewaar ons bij uw woord. En bij de bewerking door uw geest. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. En wij bidden u voor hen die vervolgd worden. Het lijkt wel alsof de vervolgingen toenemen, Heere. In verschillende landen. Wij horen steeds van andere landen waar er vervolgingen zijn. Zoals in Indonesië en in andere moslimlanden. Heere, o, wij bidden u uw ontferming. Ook over deze wereld in nood, Heere, zegen de verspreiding van uw woord en de verkondiging van uw evangelie. En gedenk die landen waar intens verdriet is, treinen die in brand staan en natuurbranden en geweld en onrust en onderdrukking en slavernij. Heere, we horen de helft er niet van. Wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Onrecht en verdrukking. Heere, bijna alle landen staan daar schuldig aan. Het is alleen maar nog in het Westen hier en westelijke landen waar er nog enigszins een rechtsorde is. En ook daar mankeert er van alles aan. Maar heel de wereld, Heere, zit vol van onderdrukking en geweld. Er is onrust onder de volkeren. O Heere, alles stuwt zich voort naar uw komst. Heere, ontferm u over ons. Ook in deze dienst bedouw uw dienaar met genade om uw woord te verkondigen. En Heere, laat uw genade op ons mogen rusten, opdat we mogen luisteren. Of we nu thuis meeluisteren of hier in de kerk aanwezig zijn. Gedenk ons om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 38, de versen 1, 4 en 6. En de collecten zijn voor de kerk en de renovatiekas. 38 versen 1, 4 en 6. Thank you. Geliefde gemeente, wat is de Heere toch een zorgzame God. Een God van liefde. Uit liefde maakt Hij ons de zaligheid bekend. En uit liefde verricht de Heere veel werk om ons zalig te kunnen maken. En wie zijn wij eigenlijk? Wat voor voordeel kunnen wij toebrengen aan de Heere? En toch heeft de Heere zoveel werk om ons zalig te kunnen maken. God de Vader in de eeuwigheid heeft dat hele heilsplan om zalig te worden uitgedacht. En dan niet alleen in het algemeen voorwerpelijk, hoe het moest met zijn zoon en met zijn geest, maar heel onderwerpelijk, persoonlijk in het leven van elk kind van God. Dat de Heere vanaf eeuwigheid ook bepaald heeft het leven van elk van zijn kinderen. Het was alles al opgeschreven in zijn boek. Alles wat in ons leven gebeurt. Van voor de grondlegging der wereld af. Want God regeert alles. En dat heeft God de Vader uitgedacht. Wat er in uw leven zou gebeuren, van eeuwigheid af, nog voor God hemel en aarde schiep. En wat een werk heeft God de Zoon ervan gehad, om in deze wereld te komen. Hij, de heerlijkheid Gods zelf, heeft zich vernederd. Onzichtbaar klein vernederd. En als een mannelijke cel bij Maria ingebracht. Door het werk van de Heilige Geest. En daarna geboren te worden. En een mensenleven hier geleid. Op deze verdorven aarde. Hij werd de lijdende man van smarten. En wat een werk om zijn discipelen er steeds weer bij te bepalen. En daarna, in de hemel, is hij nog steeds bezig voortdurend te bidden voor elk van zijn kinderen. En is hij voortdurend bezig zijn kerk te voeden en te bewaren en te onderhouden. En wat een werk heeft God de Heilige Geest eraan om mensen zalig te maken. Want hij is nergens welkom. Bij die ontelbare grote menigte die voor de troon zal staan, was er niet één waar hij welkom was. Bij Abraham niet, bij Paulus niet en ook bij u en mij niet. En bij elk van zijn kinderen moet de Heilige Geest die weerstanden overwinnen. En als ze dan nukkig en onwillig zijn en opstandig en obstinaat, dan gaat de Heilige Geest toch doorwerken bij al Gods gekenden. En dan gebeuren er wonderen, wonderen. Wanneer dat woord ingrijpt in een mensenleven. Soms kun je het zien bij sommige mensen. Dat het leven totaal anders wordt. En dan zeggen wij, er zit een andere geest in die jongen. Maar dat is ook waar. Gods geest werkt. En zo heeft de Heilige Geest voortdurend werk om ook te bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen hier op aarde in het hart van Gods kinderen. Wat een werk heeft de drie enige God er niet voor overgehad om mensen te kunnen zalig maken. En in dat werk van de drie-enige God is ook een zekere orde. Het is u zeer bekend. Die orde is ellende, verlossing en dankbaarheid. Want al is er geen niet strikt chronologische orde, maar wel een logische orde, dan is het wel zo dat als de mens zicht heeft op zijn eigen verdorvenheid, dan heeft hij een zaligmaker nodig. En wanneer hij bekendgemaakt wordt met die zaligmaker, dan komt er ook een verlangen om te leven voor en met hem. Er is een logische orde daarin. Want de Heer Jezus zegt het zelf in Matteüs 9, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. En zo is het in het leven. We gaan naar de dokter wanneer we ons ziek voelen en pijn hebben. Maar zo is het ook in het geestelijke. Daartoe laat de Heere zicht, uw zicht hebben op uw verdorven staat, op uw ellende, op uw zonde, op uw egoïsme. En dan gaat u van uzelf walgen. En dan ziet u dat u schuldig bent. En dan komt de mens aan het eind met zichzelf. Dan wil hij niet meer zo verder leven. Dan heeft hij er genoeg van. Dat is de kennis van onze ellende. Het eerste gedeelte van de Heidelberger Catechismus. Het zijn maar enkele zondaren. En daar mogen wij nu over nadenken. Dat is heel heilzaam. Het is heel goed dat de mens weer met de neus op de feiten gedrukt wordt. En dat we ons eigen beeld getekend zien. En dan is het ook goed. En ik hoop dat dat ook zo bij u mag zijn. En ook bij jou. Dat er een zekere walging van onszelf mag zijn. Dat ben ik. En dat het ons mag uitdrijven naar die gezegende borg Christus. Kent u dat? Is dat al eens gebeurd in uw leven? Nee? Dan mag u om vragen. Vraagt u daarom? Zou God het niet willen geven? Dat u een zicht krijgt op wie u werkelijk bent voor hem? Dat uw ogen open gaan voor uw verdorvenheid. Want eigenlijk zijn wij allemaal maar heel nette kerkmensen. Zo zien onze buren ons. En soms kunnen we dat van onszelf ook wel denken. Ja, wat doe ik nou voor verkeerd? Maar nou is het Gods geest die laat zien dat in ons leven we zo vaak op onszelf gericht zijn. En niet op God. En dat is een groot kwaad, want God is liefde. We behoren op hem gericht te zijn, koste wat het kost. Ons leven, ons geld, onze naam, wat het ook mag zijn. Hij moet alle eer ontvangen, want hij is God. Hij is een God van liefde. Hem moeten wij lief hebben. Of is het zo dat u daar blind voor bent? Nog ongevoelig? Beseft u niet dat u zonder Christus verloren gaat? Nee, ik denk niet dat u dat beseft. Want als u het zou beseffen, dan slaapt u 's nachts niet meer. Dan wordt het voor u onverdraaglijk. Ik ga verloren. Ik ga verloren. En dat is verschrikkelijk. Daar kan een mens niet onder leven. Dan gaat u smeken en roepen met de woorden van Psalm 38. Ik ben krom van in lenden. Van al mijn ellenden. Weet u, dat is nodig om daar zicht op te krijgen. Voor mij en voor u en voor jullie. Opdat we maar klein worden voor God. U begrijpt, dat is niet het doel. Het is niet het doel dat we maar heel zwaarmoedig door het leven gaan, helemaal niet. We moeten realistisch door het leven gaan. En nuchter. En verbroken. Dat ik tegen die goede God gezondigd heb. En dat we daardoor uitgedreven worden tot hem die de zonde, de genadeslag, dat wil zeggen de doodslag gegeven heeft. Ja. Wanneer iemand de genadeslag krijgt, dan wordt hij gedood. En zo heeft de Heer Jezus de kop van de Satan vermorzeld op Golgotha. Opdat er voor ons eeuwig leven zou zijn en verlossing uit zijn banden. En dat er nieuw leven zou zijn in ons hart en ziel. Dat is zo heerlijk. Daarom is de dienst van de Heer ook zo heerlijk. Want hij zaligt zondaren. En dat is het evangelie, dat is het de goede boodschap, het goede nieuws. Wat zo heerlijk is. Het gaat hier dus om onze ellende. En weet u wat ellende is? Dat zult u wel eens vaker gehoord hebben. Velen van u hebben heel wat preken gehoord over de catechismus. Gelukkig maar. Het is een zegen. En dan hoor je wel eens iets wat je eerder gehoord hebt. Ellende. Dat betekent uitlandig. Dat betekent dat. De Duitsers noemen dat unheimisch. En de Engelsen, then you're not at home. En dat is onze ellende. We zijn niet thuis. Maar dat voelen we niet. Nee, uit onszelf voelen we ons hier best thuis. En toch niet. Want elk mens wil iets anders. Elk mens wil iets meer. Een miljonair die wil een miljardair worden. Een mens wil altijd iets anders. Want hij is uitlandig. Hij is hier niet thuis. Hoe komt dat dan? Uit welk land is hij verdreven dan? Het paradijs, de volmaaktheid, utopia noemen ze dat wel eens. En dat is een droomwereld van mensen, utopia, waar alles heel goed is. Volmaakt en prachtig, ja. Het paradijs was eens goed. Daar was het goed. En daar zijn we uit verdreven. En intuïtief voelen we dat het hier toch niet alles is. Een mens wil steeds iets anders, meer. Onze ellende is dat we uitlandig zijn uit het paradijs. We staan uit de gemeenschap met God. En dat veroorzaakt deze ellende. Nu weten de mensen dat ook wel. De mensen die niet naar de kerk gaan en de moderne seculiere filosofie en antropologie en sociologie en wat je al niet meer hebt. Die weten ook wel dat de mens uitlandig is. Er is ook een besef van ellende en van het besef van onvoldaanheid. Een besef van nutteloosheid en de zinloosheid van het bestaan. Om dat te bestrijden zoekt men maar meer prikkels van genot en van lust. En dan moeten er diepere prikkels zijn om nog enig zin uit het leven te halen. En uiteindelijk komt men uit bij de walging. En de zinloosheid van het leven. Ja, dat is de ellende. En dat leidt tot een zekere zwaarmoedigheid bij sommigen. Een somber zicht op het leven. En de moderne filosofie zegt maar, ja, de mens is de oorzaak van al de mislukkingen en ellende in de wereld. Nou, daar heeft de moderne filosofie ook gelijk aan. Dat de mens de schuld krijgt van de verdrukking, de overheersing, het onrecht, het sociaal onrecht. Het gaat verkeerd in de wereld, het gaat verkeerd met de klimaat. En ze willen nog onze banen eraan opofferen vanwege een stikstofuitstoot. Het gaat allemaal mis. En de mens heeft de schuld dat er een puinhoop is in deze wereld. Al de oorlogen en de honger en de ziekten. En aan de andere kant trekt de mens dan maar de conclusie: laten we maar eten en drinken, want morgen ben ik er niet. En de postmoderne mens zegt: de dood is er niet, want als ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, dan ben ik er niet meer. Dus ja, laten we gewoon maar leven en genieten zoveel mogelijk. Maar het is allemaal fake, namaak. En wanneer de moderne menswetenschappen spreken over de ellende van de mens, dan spreken ze niet erover dat de mens schuldig is. Hij is wel de oorzaak ervan en het komt ook door de mens. Maar eigenlijk is de mens slachtoffer. Dat klinkt veel vriendelijker dan dat je de misdadiger bent. Nee, geen dader, maar slachtoffer. Het ligt aan mijn opvoeding. Of het ligt aan de maatschappij. Die hebben die boeven niet goed opgevoed en daarom maar niet zoveel straffen, maar meer opvoeden, heropvoeden. Want de maatschappij is schuldig. Of het ligt aan onze genen. Er is iets misgegaan in het evolutionair proces. En dan is het niet meer schuld, maar noodlot. Ja, dat is de verklaring. Noodlot. Dan zijn we eruit. Dan zijn onze tekorten en de ellende in deze wereld toch te wijten aan onze maatschappij. En zo is de moderne mens slachtoffer, maar geen dader. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt: mens, u bent niet een slachtoffer, u bent dader. Want wij hebben het besluit genomen om tegen God op te staan in het paradijs. We hebben het besluit genomen om God niet lief te hebben. En we hebben ervoor gekozen om onszelf lief te hebben en niet de ander. We hebben ervoor gekozen ons eigen eer, ons eigen koninkrijk te willen oprichten. En heel diep in ons hart willen we allemaal de beste willen zijn. En daar moet de mens van bekeerd worden. U en ik. En we moeten komen waar Psalm 51 over spreekt. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Uw straffen zijn rein, zijn goed. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En zo valt de verloren zoon neer voor de vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. De kennis van de ellende is niet dat we onszelf zielig vinden. Het is niet dat we onszelf gaan verontschuldigen en ik kon er ook niks aan doen. Maar dat we onszelf gaan beschuldigen. Ik heb in Adam gezondigd. Dan worden wij klein. Dan gaat de mens zich verootmoedigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom gaat het er maar niet om, om zwaarmoedig te zijn. Sommige mensen hebben dat, dat ze depressief zijn. Ook met dit weer, het donker weer. De bladeren vallen. En is een mens wel geneigd om wat zwaarmoedig te zijn. En iemand die zwaarmoedig is, die kan ook wel tranen schreien. Kan wel kreunen en neerslachtig zijn. Maar wanneer iemand onder de indruk is van het werk van Gods geest in het hart, het ontdekkend werk van Gods geest, dan is het niet maar zwaarmoedig. Maar dan zegt hij dat hij dader is. Dan belijdt hij. Ik heb tegen u gezondigd, o God, wees mij de zondaar genadig. Dan gaat u zichzelf niet meer verontschuldigen. Dan wijst u niet meer naar uw opvoeding. Dan wijst u niet meer naar de maatschappij of die ene vriend vroeger die een verkeerd voorbeeld gaf. Maar dan gaat u zeggen, ik heb gezondigd. En dan valt u op uw knieën voor de Heere en dan bent u op het plekje waar u terecht moet komen. Dat u zondaar bent. En dat u verantwoording schuldig bent aan God. En dat wil de Heidelberger Catechismus ons leren, onszelf te beschuldigen voor de Heere. Hebt u dat al gedaan in uw leven? Weet u? Het is zo goed om dat te doen. Het was toch een dierbaar plekje voor die verloren zoon om aan de voeten van zijn vader daar neer te vallen. En het was een dierbaar plekje voor David om daar aan de voeten van de Heere God neer te vallen. En als u er kennis van hebt in uw leven, dan weet u ook dat dat toch een dierbaar, een goed plekje is om daar neer te vallen, alle rechten op te geven en niets te hebben. Weet u waarom het zo goed is? Omdat God liefde is, daarom. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. En er is geen God in de wereld die zoiets doet. Allah die verzonnen is, die handelt niet zo met mensen. Geen van de afgoden. Maar God wel. God is barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid voor hen die nederig voor hem knielen. Daar ontvangen zulke mensen vergeving. Daar ontvangen zij een nieuw leven in Christus. Daar ontvangen zij vrede met God. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonden aan. Daarom is het zo rijk. Ze ontvangen een leven van vrede. Geluk, een leven waarin de mens ondersteund wordt, waarin hij vernieuwd wordt. Weet u, we moeten allemaal aan die voeten terechtkomen. En dat niet maar vluchtig, even gauw, nee, dat kan niet, dat voelt u wel. Met ernst, serieus. Dan neemt u daar de tijd voor. Dan worstelt u maar een halve nacht aan de troon van Gods genade. Het is een zegen, want daar wordt u niet verteerd. Nectamen consumebatur, en toch niet verteerd daar. Aan zijn voeten. Weet u, als we over de kennis van de ellende spreken, dan zijn er ook van die mensen die zijn wat klagerig, wat neerslachtig. En de mens kan er nog een teken van vroomheid vinden om te klagen over hoe het gaat toch in de kerk en hoe het gaat ook in de kerken en bij de mensen. Die mensen klagen ook over andere mensen, maar ze klagen weinig over zichzelf. Maar wanneer iemand ontdekt is aan zijn zonden, dan klaagt hij niet zoveel over anderen, maar vooral over zichzelf. En dat doet hij vooral niet voor de mensen, maar voor Gods aangezicht. Want we hoeven niet te klagen over voor de mensen hoe slecht we zijn en hoe zondig we zijn, hoe verdorven we zijn. En dat, doe dat maar voor Gods aangezicht. En als u dat voor Gods aangezicht doet, dan zult u heel ootmoedig en nederig u opstellen voor de mensen. En dan zult u vooral bidden voor andere mensen en voor de kerk en voor de kerken. Want u weet zelf dat u een zondaar voor God bent. Ziet u, dat is anders dan maar wat neerslachtig te zijn. En wat te klagen. Want we zijn nog zo venijnig dan, en zo subtiel, dat we nog behagen in hebben om te klagen over wat er allemaal gebeurt. En dat deugt niet voor Gods aangezicht. Dan kunnen we onszelf nog zo goed vinden. Maar wanneer u werkelijk weet dat u zondaar bent, dan kunt u zich daar niet mee voeden. Een mens kan zich niet voeden met zondekennis. Daar kunt u ook niet van leven, dat is geen voedingsbodem. Ik hoor een keer een dominee in een preek zeggen, wat moet je nou van de zonde zeggen? Eigenlijk niks. Want het is ook niks. Het is vreselijk. Het is de dood. Maar wat kun je van de Heer Jezus zeggen? Oh, daar kun je alles van zeggen. Zoveel aspecten. Al die lampen hier in het dak. Nou, er zijn veel meer aspecten van de Heere Jezus te vertellen en van zijn verlossing en van zijn vernieuwende kracht. Maar van de ellende en van de zonde, ja. De catechisme heeft er ook maar 3 zondagen aan besteed. Maar zoveel zondagen over de Heere Jezus. En daarom kan een mens zich daar niet mee voeden. Want u hebt Christus nodig. En de zonde en het kwaad, dat hoort eigenlijk niet bij ons. Zo zijn we niet geschapen. En daarom is het Bijbelse antwoord op de zonde zo heel anders dan wat de mensen van bakt en terechtbrengt. Gods geest geeft werkelijke verlossing van dat probleem van de zonde. En daar gaat het om in de catechismus eigenlijk. Eerst in het tweede stuk van de verlossing en het derde stuk van de dankbaarheid. Het gaat allemaal over hoe we verlost worden van die ellende, van die zonde. Maar we moeten het wel kennen. Kent u dat? Bent u al eens zo verbroken voor de Heere? De catechismus vraagt, hoe kent u nou uw ellende? Hoe komt u daar nou achter? Nou, dat leert u uit de wet van God. Oké. Maar wat zegt dan de wet nou? Liefde. God wil dat u lief hebt. Ja, dat kennis van de ellende uit de wet is, dat zegt Romeinen 3 heel duidelijk. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Dus wanneer wij beseffen wat de Heer van ons vraagt. En wij ons leven vergelijken met Gods wet wil. Dan zien we dat wij tekortschieten. En dan komt u bij de liefde uit, antwoord 4. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dat eist God van ons in zijn wet. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gelooft zij God met diepst ontzag. Want hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. En die gunstbewijzen zijn dat wij in de liefde moeten leven. Dat is een heerlijk leven. Dat betekent God te eren, te gehoorzamen, te vertrouwen. Overgave aan hem. Alle zorgen kwijt te raken aan hem. In vertrouwen en in rust op hem door het leven gaan. Dat is liefde. Het gaat om hem. En deze liefde is sterk. Want vele wateren zullen deze liefde niet kunnen uitblussen. Hooglied 8 vers 7. En wanneer die liefde in het hart is, dan begeert u ook met hem te leven. Dat is in gemeenschap met hem te leven. Dan wilt u dat u zelf aan hem verbonden wordt. Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dat is liefde. Ja, ik weet niet of ik bekeerd ben hoor, ik bid er zo vaak om. Ik heb er wel 40 jaar om gebeden, om bekering tot God. En ik zie niets in mijn leven. En ik kan niet zonder de Heere. En ik dorst naar hem, ik verlang naar hem, ik heb hem zo nodig. Ik wou dat hij eens overkwam in mijn leven, want ik kan niet zonder hem. Ja, mijn ziel dorst naar God. Broeder, zuster, dat is de liefde van God in uw hart. Hij heeft u geantwoord, want u kunt niet zonder hem. Dat is de liefde die de Heere bewerkt. En dat is de liefde die in ons aller hart moet branden. God liefde hebben betekent aan hem denken. Dat heel uw leven draait en cirkelt om hem. Wat wil God dat ik doen zou? Wat is uw wil? Schenk mij licht, Heere, op dit kruispunt in mijn leven. God liefhebben is hem overdenken, zijn woord overdenken, zijn woord lezen en omhelzen en aan ons hart drukken. Hoe lief heb ik uw wet, hoe lief heb ik uw woord, zij is mijn overdenking de ganse dag. Het blijft altijd bij mij in mijn werk en als ik in de tuin aan het werk ben en in de auto rij en bij vrienden ben. Dat woord blijft altijd bij mij. En het is zo zoet. Het is zo zoet. Het is echt niet zo in het leven van een kind van God dat er voortdurend zoetheid is. Nee, er is bestrijding en aanvechtingen. Die zijn er ook allemaal, maar toch dat woord is zoet. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. Psalm 104, vers 34. Want hij is liefde. En wanneer u iemand lief hebt, dan wilt u de dingen doen die zij fijn vinden. U wilt naar hem of haar luisteren. En zo is het ook wanneer u de Heere lief hebt. Dan verlangt u te wandelen in zijn bevelen. Daar spreekt de Heere ook over. Het gehoorzamen van God en van zijn geboden. In Deuteronomium 5 vers 10 dat de Heere barmhartigheid toont aan duizenden van hen die hem lief hebben en zijn bevelen doen. Dat gaat samen op. Hem lief hebben en zijn bevelen doen. Dat betekent naar zijn woord luisteren. En daarom er steeds door gevoed worden. Dat woord is levend. Dat is het levend woord, daarom spreekt het u na 80 jaar nog steeds aan. Dat woord spreekt de mens aan. Een mens die het geleerd heeft, die het verstaat. En die liefde, die moet er zijn met heel ons verstand. Ons verstand. Dat we dat woord lezen met ons verstand. En dat woord aannemen zoals het er staat. God speelt geen spelletje met ons. Hij spreekt. En hij is de waarheid. Zo sprak de Heere Jezus. Over Jona. En over Abel. En over Adam en Eva. Daar sprak Jezus over. Zou Jezus liegen? Dat kan nooit. Hij is de waarheid en daarom met ons verstand. Hem liefhebben. Dat we dat woord lezen zoals het tot ons komt. Ook al beweert de valse profeet, het beest dat uit de aarde komt, komt verderop in Openbaring. Ook al beweert de valse theologie en de valse filosofie dat het allemaal niet kan. Wij hebben hem lief met ons verstand. En dat hoeven we toch allemaal niet te begrijpen hoe dat kan. Ik begrijp de maagdelijke geboorte van Christus niet. Maar ik aanbid hem die dat heeft willen doen. En Hebreeën zegt het al, door het geloof verstaan wij dat God hemel en aarde voortgebracht heeft. Door het geloof verstaan wij dat. En we hebben hem lief met het verstand. Dan begrijp je heus niet alles. Hoe meer u de Bijbel gaat lezen, hoe minder u ervan begrijpt. En hoe meer u ervan gaat verstaan. De wonderen stapelen zich op. En u ziet al meer zijn liefde, zijn zorg, zijn goedheid. Dat woord is leven. Hem liefhebben met ons verstand. Hem liefhebben met ons hart. Met alles wat wij hebben. Hem liefhebben met het innerlijke van ons leven. Hem liefhebben met al onze krachten. Dat we daar beginnen in de morgen mee hem te zoeken. En daar eindigen we de dag mee. En dat we hem lief hebben met geheel onze ziel. Ja, met zoals met heel onze godsdienst. Want elk mens heeft een godsdienst. Daarom zijn we ook geen dier. De mens is uniek. Niet te vergelijken met enig beest. De mens kan spreken. Dat kan geen mens verklaren. Mens kan spreken tot God en heeft een besef van God. Kijk, dan kom je bij de ziel terecht van de mens. En zo hem liefhebben. En daarom zijn geboden liefhebben. Liefhebben. Psalm 119, vers 127. Daarom heb ik uw geboden lief. Meer dan goud. Ja, meer dan het fijnste goud. Daarom heb ik al uw bevelen van alles voor recht gehouden. De liefde tot God. Maar ook de liefde tot de naaste. Want in Johannes 4, vers 7. Laat ons elkander lief hebben. Want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En dat is het grote gebod. Gelukkig vroegen ze de Heer een keertje daarna. Maar de Heere bestuurt alle dingen. Kijk, die fariseeën die zaten met elkaar te kletsen en te praten over wat nou het grootste gebod is. En de ene dacht, ja, het Pascha. En het ander, de besnijdenis enzovoort. En dan vroegen ze ook aan de Heere Jezus, u geeft u ook uit alsof u een rabbi bent, al bent u nooit naar de rabbijnse scholen geweest, u komt uit Nazareth. Maar wat zegt u ervan? Wat zou nou het grootste gebod zijn? En dan zegt de Heere, gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede gebod aan dit gelijk is, dat we de naaste zullen lief hebben. Want God maakte alle mensen uit één persoon. Adam. En daarom behoren wij alle mensen lief te hebben. Ongeacht hun ras, hun taal, hun afkomst, hun huidskleur. Ook hen die wij niet zo belangrijk vinden, moeten wij ook lief hebben. En daarom heeft de Heere Jezus ook die gelijkenis gegeven van die barmhartige Samaritaan. En dan is die Samaritaan een voorbeeld voor die Farizeeër en een voorbeeld voor ons. En die Farizeeër wilde het niet eens zeggen. Ja, die Samaritaan die was de naaste van die kapotgeslagen man. Nee, die zou die Farizeeër zijn, nou, wie zijn naaste was nou, die hem barmhartigheid bewezen heeft. Hij wou het woord Samaritaan niet eens over zijn lippen nemen. Maar dat is een voorbeeld van naastenliefde. Hebt u vijanden lief? Zegent ze die u vervloeken? Doet wel degenen die u haten? Bid voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen? Onze naaste lief te hebben. Onze familie, onze vrienden, man en vrouw. Onze kinderen. Lief hebben onze naaste. Hoe dan? Moeten wij de naaste dan lief hebben met geheel ons verstand en kracht en ziel? En... Nee, nee, nee. Dat is voor God. We moeten onze naaste lief hebben als onszelf. Zo moeten wij de naaste lief hebben. Want alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Matteüs 7 vers 12. En deze beide geboden zijn gelijk. Die gaan samen op. We kunnen niet zeggen we hebben God lief en de naaste niet. Die gaat samen op. En kunt u dit allemaal doen? Nee. Helemaal niet, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is het verschrikkelijke. Te gauw is er een uitbarsting van toorn. Of soms nog erger, want de mens wil zichzelf handhaven, heeft zichzelf lief. En hij verwaarloost de zorg voor zijn naaste. Ben ik mijn broeders hoede? Ik kan wel meer doen voor mijn naaste, maar ik doe het niet. Of voor mijn verre naaste. Voor stichtingen die hulp verlenen aan de vervolgde broeders en zusters. We kunnen wel meer doen, maar dat doen we niet. Hoe gaat u met uw bankboekje om? En met uw giften? Naar vermogen? Dat moet ieder ook persoonlijk voor de Heer ook uitspreken. Hebben we niet van elkaar te weten. Liefde. Ook tot mensen om ons heen. Wat zeggen de mensen van om ons heen? Wat voor indruk geven wij aan anderen? Dat we maar wat mopperig zijn. Of dat we vriendelijk zijn, bescheiden. Hoe staan wij bekend bij anderen? Betrouwbaar of slap? Wat kunnen ze van ons zeggen? De naaste liefde hebben. En we kunnen wel kijken naar andere mensen die in een crimineel circuit zitten, die een liquidatie uitvoeren. Ik had dat ook gedaan. Als God me niet verhoed had. U ook. Het enige verschil tussen een crimineel en u is Gods genade. Verder niet. Echt niets. Want wij zijn tot alle kwaad geneigd. En dan hoeven we niet naar een ander te kijken dat hij slechter is dan wij. Ziet u uw ellende? Dat we niet leven volgens deze volmaakte liefde. Laat ons dat verootmoedigen. En laten we maar heel klein zijn voor de Heere, u en ik. En dat we ons gaan neerbuigen naast die verloren zoon. Hebt u dat ooit eens gedaan in uw leven? En als u het gedaan hebt, dan moeten we dat weer gaan doen. En daar maar blijven. Maar als we die gestalte niet kennen, dan gaat het mis. Dan komen we voor eeuwig in de liefdeloosheid terecht. In de duisternis, in de hel, waar geen liefde is. En wanneer u nou uw schuld ziet, nee, niet wanhopig worden, maar vluchten. Langs de kortste route naar Christus toe. Want Hij is gegeven. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Amen. Laten wij zingen Psalm 51, vers 5. Laten wij bidden en danken. Heere, wat bent u goed. Groot van goedertierenheid. Ook wanneer wij het stuk van de ellende overdenken. Want het druipt van de liefde. O Heere, wat een zorg voor mensen als wij zijn. Wij zijn niet de moeite waard om aangezien te worden. En u loopt ons na. Och Heere, er is geen eer aan ons te behalen. En toch doet u zoveel. Alles. Van onze jeugd af aan. Tot nu toe. Heere, verbreek ons. Wanneer we nog hard zijn. Wanneer we niet willen buigen en bukken. Heere, verbreek ons. Dat we werkelijk zondaar worden voor u. Dat we de schuldbrief thuis krijgen. Dat we niet meer verder kunnen. Dat we verwond worden door een pijl uit uw pijlkoker der liefde. En dat we als het ware moeten zeggen, draag mij uit het leger, want ik ben verwond. En dat we ons opsluiten in de binnenkamer. Om daar vrede met u te zoeken. Om daar doordrenkt te worden met die liefde Gods. O God, pas het woord in eenvoud gesproken toe aan onze harten. En leer ons uw liefde hebben. Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel ons verstand. En met alle krachten, want u bent eeuwig alles waard. Sterk ons ook deze week, Heere, in alles waar we zullen zijn. Kommertje in de intensive care unit. En ook mijn lieve vrouw en mezelf. Als we met onze geliefden zullen staan rondom het graf van onze lieve moeder, de moeder van mijn vrouw. Heere, geeft u kracht aan de familie en geeft dat alles in goede orde mag verlopen. En dat uw aanwezigheid daar bemerkt mag worden. Dat er licht mag stralen over het graf van moeder. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 57, de versen 1 en 7.
Thank you.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.